Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baert. Goedemorgen, Stijn.
Dag Bert.
Met een arbeidseconoom moeten we het uiteraard hebben over het knelpuntberoep bij uitstek, dat van leerkracht. Want deze week trekken duizenden, misschien wel tienduizenden leerlingen opnieuw naar de schoolbanken. Vraag is of er iemand voor de klas zal staan. En we krijgen deze week ook inflatiecijfers uit eigen land en Europees. Wat betekenen die voor de arbeidsmarkt? En behalve het nieuwe schooljaar en ook een beetje het nieuwe politieke jaar begint ook het nieuwe televisieseizoen. Waar kijkt een professor arbeidseconomie naar op tv? Het is maandag 29 augustus.
De zeven van de tijd. 1.
Deze week eindigt de grote vakantie in het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. Voor het eerst een andere startdag in het Franstalig onderwijs dan in het Nederlandstalig. Franstaligen beginnen er vandaag al aan. Aan Vlaamse kant blijft het bij de traditionele startdag op 1 september, nu donderdag dus. Vraag is, hoeveel les gaan ze krijgen? Want dat lerarentekort is groter dan ooit. Hoe kijkt een arbeidseconoom naar dat toch wel schrijnende probleem, Stijn?
Ja, dat kadert natuurlijk in de problematiek van de krapte waar dit voorjaar zoveel over te doen is. België heeft de meest krappe arbeidsmarkt, dus het meeste vacatures in vergelijking met het aantal werkzoekenden die beschikbaar zijn na Nederland en na Tsjechië. Als je op die Vlaamse niveau kijkt, dan is het nog zwaarder. En de VDAB doet elk jaar een knelpuntberoepenstudie, waardoor we kunnen begrijpen waarom het probleem er ook in het onderwijs is. En er zijn dan altijd drie redenen voor een knelpuntberoep. Je hebt het probleem van diploma's die er niet zijn. Je hebt het probleem van ervaring en van vaardigheden die er mogelijk niet zijn voor wie beschikbaar is op de arbeidsmarkt. En je hebt een probleem van arbeidsomstandigheden. Dit zijn drie mogelijke problemen in het onderwijs. Spelen het eerste en het derde dat ik genoemd heb. Dus voor een stuk hebben mensen niet het diploma dat hier nodig is, zeker in technische vakken. Maar er is ook de arbeidsomstandigheden. Het feit dat de school waar er een positie is niet vlakbij is, of dat je moet lesgeven aan een moeilijke groep, waardoor dat je niet meteen op je core business kunt concentreren. Ik heb vroeger vaak gezegd, in een volgend leven wil ik leraar in het eerste leerjaar zijn. Maar als je dan niet mensen kunt leren lezen en schrijven, maar met allerlei andere dingen moet bezig zijn, ja, het schrikt me nu al een beetje af.
Ja, daar, en dat speelt dus ook bij veel mensen, dat afschrikkende effect met als leidend voorwerp zeg maar van dat hele probleem. De leerlingen, hè, moeten wij ons zorgen maken over hen?
Ja, altijd wel een beetje. Hè. Gemotiveerd blijven als leerling is niet zo evident. Nee. Ik herinner mijzelf ook het middelbaar onderwijs als mijn eigen dark ages. Nu, om hen een beetje hun hart onder de riem uit te schuiven, ze luisteren natuurlijk ook naar deze podcast. Het is de beste investering die ze in hun leven zullen doen. Ik heb ooit mijn proefles moeten geven om prof te worden en die ging over het rendement van onderwijs. En dan haalde ik naar boven uit onderzoek, internationaal onderzoek, dat aantoont dat als we alle studies samenleggen, dat een jaar extra studeren en daarin ook slagen, dat jou je hele carrière lang 7% meer maandloon geeft. Hè. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Een Bill Gates, een Steve Jobs of dichter bij huis, Balthazar Boma, die hebben het gedaan zonder diploma. Maar in het algemeen is je best doen op school echt wel een goed idee. Trouwens, als uw carrière geen stimulans is, een diploma, dat helpt u ook op de dating-app Tinder. Zeker voor mannen, als die een goed diploma hebben, dan krijgen zij meer swipes. We hebben dat zelf in onderzoek aan UGent Network vastgesteld.
Allemaal super relevante motivaties. Dankjewel, Stijn.
2.
Morgen dinsdag dan maakt statistiekbureau Stadsbijl de consumptieprijsindex voor maand augustus bekend. Anders gezegd dus de inflatiecijfer. Woensdag komt Eurostat trouwens met die voor Europa. Stijn, jij zit voor de UGent in die indexcommissie. Commissie die dat cijfer zo'n beetje voorbereid, kan je zeggen. Je weet ongetwijfeld al wat, hè? Kan je er al iets over kwijt?
Wel, de cijfers zitten in mijn mailbox, maar ik heb ze bewust niet geopend alvorens deze podcast, omdat ik dan voor mijn beurt zou spreken. Maar als ik een voorspelling moet doen, dan denk ik langs de ene kant, we zijn er nog niet van af. Het is met inflatie, zoals met tandpasta. Eens ze uit de tube is, krijg je ze er moeilijk terug in. Langs de andere kant, als we luisteren naar de ECB, ja, dan verwachten we toch een beetje een daling. En als iemand het kan weten, dan de Europese Centrale Bank. Al moet je ook wel toegeven dat ze er de afgelopen maanden al een aantal keren naast hebben gezeten met de voorspelling dat die inflatie zou zakken. Nu, er is sowieso een goede reden waarom een daling er lijkt aan te zullen komen. Hè. Eigenlijk die inflatie die u begrijpt, jaar per jaar. Dus we vergelijken altijd de huidige maand met die van vorig jaar. Ja, en we weten dat vorig najaar de inflatie is beginnen stijgen. En ja, het is met die maanden dat we bij wijze van spreken de komende maanden beginnen vergelijken. En ja, dan verwachten we toch dat daar niet telkens 10% bij komt ten opzichte van die maanden waar er al beginnen stijgen is vorig jaar. Dus ja, ik verwacht op een bepaald moment, en dat moment zouden de komende maanden moeten aankomen, toch wel eerst een aflakking en dan wel snel een daling.
Ja, goed nieuws dan. Al is dat dan nog ver, riskeer je dan niet een soort vals gevoel van opluchting, Stijn, zo van ja, het ergste is achter de rug?
Ja, wel, zakken betekent nog niet noodzakelijk dat we meteen ook goed zitten. Hè. Normaal inflatie betekent 2% net daaronder. Hè. Dat betekent dat je wel wat incentive hebt voor de mensen om geld uit te geven. Hè. Want met inflatie, ideaal is ook niet 0%. Hè. We willen dat mensen hun geld niet oppotten, dus ze moeten een incentive hebben dat het leven een beetje duurder wordt. Het is met inflatie zoals met eten. Niet te veel, maar een beetje is wel noodzakelijk. Dus 2% is normaal. En stel dat we van de huidige rond de 10% dalen naar 8% of naar 6%, ja, dat is nog steeds veel te hoog. Maar het is natuurlijk beter dan 10%, zoals bij de coronacurves. Hè. Een stagnatie en een daling, ja, dat was echt wel goed nieuws, maar dat betekende nog niet dat we echt de champagnekurken konden laten knallen.
En als we het over inflatie hebben, moeten we ook uiteraard stilstaan bij de energieprijzen. Torenhoog, zoals we weten. Zo hoog dat in eigen land nu woensdag dat overlegcomité, kennen we ook nog van corona. Alle regeringen van dit land worden samengeroepen om te bekijken wat er moet gebeuren. Diezelfde dag doet ook Febeliac, dat zijn de industriële grootverbruikers, een aantal voorstellen, ja, om de impact daar van die hoge energieprijzen te verlichten. Ja, Stijn, de bedrijven willen dat er iets voor hen wordt gedaan, hebben ze een punt?
Ja, de vraag is of dat ik dat moet beoordelen natuurlijk, maar ik vind wel dat een vraag legitiem is. Ja, als we kijken naar het beleid van de afgelopen maanden vanuit de regering, dan was dat toch vooral gericht op de koopkracht van de gezinnen. En ik denk dat dat absoluut terecht was. De manier waarop is iets anders, maar de focus was logisch. Er ging wel minder aandacht naar de bedrijven die natuurlijk ook die hoge energieprijzen betalen. En ondertussen zien we natuurlijk dat die energiecrisis vooral een Europees probleem is, waardoor onze bedrijven die grote kosten betalen voor energie, maar hun concurrenten aan de andere kant van de oceaan veel minder, waardoor hun concurrentiepositie in gevaar is. Nu, de concurrentiepositie van de bedrijven, moeten we ons dat aantrekken? Ik denk het wel, hè, want dat gaat ook over jobs. Als die concurrentiepositie achteruit gaat, ja, dan wordt er misschien ingekrimpt of worden er activiteiten naar het buitenland verplaatst. En ja, een verlies aan jobs, dat is natuurlijk ook een verlies aan koopkracht voor de mensen als je baan verliest. Dus ja, ik denk dat ze een punt hebben. En ik denk ook dat het overlegcomité ook naar die bedrijven moet durven kijken.
Ja, inderdaad. Ja. Zullen ze dat doen? Of misschien te weinig of helemaal niet?
Wel, als je de reacties hoort van toch een belangrijke partij in de federale regering, de Partij Socialist, dan hoor je daar toch heel veel koud watervrees om dat te doen. Men heeft gezegd, ja, alleen misschien de bedrijven in nood, misschien kunnen we daar iets doen. En ik vind dat dat toch in groot contrast staat met een beleid rond koopkracht voor de gezinnen, waarin het niet op kon, hè, qua checks, qua btw-verlaging. Er werd enorm veel geld over nog meer mensen verspreid, zodanig dat wie echt in de problemen zat, daar bleef zitten, maar dat we wel ook btw-verlaging gaven aan mensen die naar niks moeten kijken. Dus daar kon het niet op, niet generiek genoeg zijn. En voor de bedrijven zit het dan in feite bijna niks in. Ik ben voor een gericht beleid, maar het zal toch wel serieus moeten zijn. Al is ja, inderdaad zo dat ik het gevoel heb dat men niet lijkt te zien dat de bedrijven, dat dat ook gaat om jobs en dus ook om de koopkracht van de gezinnen.
Jouw inschatting daar. Vanuit het weekend zou je kunnen zeggen is communicatie gekomen vanuit die regering. Zowel minister van Energie Tine van der Straaten als ook van de premier. Dat Europees prijsplafond, waar ze het ook eerder al over hebben gehad, komen ze nu een beetje opnieuw mee. Volgens de regering levert dat een gemiddeld gezin zo'n €770 energiekorting op. Is dat een goed idee, zo'n prijsplafond, al dan niet Europees?
Ja, het is niet helemaal mijn specialiteit, maar wat ik mij laat vertellen is dat dat toch wel een gevaarlijke weg is. Hè. Normaal bepaal je de prijs, nu ga ik doseren, hè, in het snijpunt van de vraag en het aanbod. Dat wil zeggen, als je daar de prijs legt, dan weet je zeker dat er evenveel bedrijven energie aanbieden als dat er vraag is door andere bedrijven en door gezinnen naar die energie. Leg je een prijs op die daarboven ligt, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat meer bedrijven het willen aanbieden. Leg je die prijs onder dat evenwicht, ja, dan is het gevaar dat er meer mensen energie vragen dan dat er aangeboden wordt en dat je dus een probleem in uw bevoorrading krijgt. Nu, langs de andere kant valt het nog met eenvoudige modellen uit te leggen. Het feit dat je in Europa zoveel meer betaalt dan in het buitenland. Ik denk dat het echt werk is voor specialisten waar men niet bij eenvoudige Vlaamse arbeidseconomen moet gaan kijken.
Hoge inflatie, pieken de energieprijzen en er zit niet meteen een verbetering aan te komen. Allemaal ingrediënten voor dat vieze R-woord, recessie. Is er misschien al, zeggen sommigen, wordt voor gevreesd door anderen. Stijn, op jouw specialisatie dan toch als arbeidseconoom, hoe zie jij de impact van dat fenomeen van zo'n recessie op die arbeidsmarkt?
Ja, in feite is het altijd hetzelfde. De arbeidsmarkt die loopt een beetje achterna op de economische conjunctuur. We hebben dat ook gezien in de bankencrisis. De piek in werkloosheid die kwam ongeveer een jaar na het diepste dal in de economische conjunctuur. Dus dit zou slecht nieuws zijn voor de arbeidsmarkt. De afgelopen maanden was het teneur, het kan niet op qua jobs, we krijgen ze niet ingevuld. Ja, als we echt naar een recessie gaan, dan zullen er voor een stuk nog wel vacatures zijn die blijven openstaan en wat krapte ook door de vergrijzing. Maar langs de andere kant is er een risico dat er ook jobs in gevaar komen. En dan zou het wel eens erg sneu kunnen zijn dat die vacatures die we vandaag niet ingevuld krijgen, dat morgen gemiste kansen zijn. Dus ja, ook zuiver vanuit de arbeidsmarkt bekeken is zo'n recessie geen goed nieuws.
Waar kijken beleggers deze week naar uit? Wel, om te beginnen zijn er de naweeën van Jackson Hole. De conferentie was dat van de Amerikaanse Centrale Bank afgelopen vrijdag. Het is vandaag de eerste beursdag nadat Jerome Powell liet weten dat het beleid van verhogen van de rente nog zal blijven duren. For some time, zoals hij het zei. Die stevige aanpak zorgde alvast voor verliezen tot 2,5% en meer op de Aziatische beurzen. Benieuwd wat dat vandaag gaat geven bij ons. Donderdag dan beslist de Europese Centrale Bank of ze in het vierde kwartaal evenveel obligaties blijft kopen. Obligatie aankopen, net als de rente, hefbomen van de ECB om iets te doen aan die inflatie. De meeste economen verwachten dat de voorzitter Christine Lagarde van de ECB een verdere afbouw van de obligatie aankopen zal aankondigen. Maar er lijkt wat storing op de lijn te zitten daar bij de verschillende vertegenwoordigers in de ECB. De Nederlandse en Oostenrijkse bestuurders willen dat die obligatie aankopen forser worden afgebouwd, terwijl de Grieken daar dan weer niet voor te vinden zijn. Ja, een beetje een verdeeld verhaal, daar moeten nog wat violen gelijkgestemd worden, Stijn.
Ja, vermoedelijk. Hè. Dat is altijd een strijd, zeker voor de Europese Centrale Bank. Als je dat vergelijkt met de Fed in Amerika, die heeft één regering om mee te spreken. Ja, bij de Europese Centrale Bank, een volledige eurozone, dat is natuurlijk wel wat moeilijker en wat meer diplomatie dat daarbij komt kijken, denk ik.
6. hadden het hier al over het overlegcomité dat woensdag samenkomt. En daarmee heb je eigenlijk ook een soort einde van het reces. De politiek die terug in gang gaat, ook met die communicatie het afgelopen weekend al. We zijn aan de start van een nieuw politiek jaar. Stijn, wat verwacht jij daarvan of waar hoop je misschien op?
Wel, ik ben blij dat de politiek terug is. Ik ben amateur van het politieke schouwspel, dus heel goed. Nu, ja, voor mij, vanuit de arbeidsmarkt bekeken, dit politiek jaar zal betekenen een nieuwe loonnorm vastleggen voor de komende jaren. En dat zal echt wel politiek buskruid zijn. Die loonnorm, dat is het percentage dat de lonen bovenop de automatische indexering mogen stijgen. En dat wordt een heel, heel moeilijke dit jaar, omdat met de sociale partners die dat normaal moeten doen, heb je langs de ene kant de vakbonden die zeggen, daar moet nog wat bovenop. Hè, voor 0,4%, herinner u, uit de huidige loonnorm, bovenop de inflatie. Ja, daarvoor gaan we zelfs niet eens aan tafel. De bedrijven, de werkgeversorganisaties, die zeggen, eigenlijk moeten we naar een indexsprong. Onze concurrenten in het buitenland, die halen die automatische indexering niet. Dus iets bovenop die indexering doen, ja, dat is onmogelijk. Dus je voelt aan dat zij daar niet gaan uitgeraken. Het zou kunnen natuurlijk, maar het ziet er niet goed uit. En dan is het aan de regering om de loonnorm vast te leggen.
Maar als ik jou zo hoor, een compromis, simpel zal het niet zijn, hè? Vrees je daarvoor?
Nee, effectief niet. Je voelt die botsingen nu al een beetje tussen de liberale en de socialistische partijen. Ik zie niet hoe ze daar kunnen uitgeraken. Het is moeilijk. Ik heb het afgelopen voorjaar in februari al gezegd. Ik denk dat ik de eerste was dat als ik mijn geld zou moeten inzetten wanneer deze federale regering zou kunnen vallen, dat het volgend jaar in rond februari, maart is. Omdat dit echt, zoals gezegd, de core business is van de dragende partijen en dat ze daar zo tegenover elkaar staan. Dat het ook om een cijfertje gaat. Hè. Hoeveel mag er bovenop de loonnorm komen? En dan is zo'n compromis echt wel heel moeilijk. Dus dit wordt echt zwaar voor Vivaldi.
Politiek buskruid, zoals je zei.
Ja.
7.
We hadden het hier al over het nieuwe schooljaar, het nieuwe politieke jaar ook. Maar er is natuurlijk ook niet te vergeten een nieuw televisieseizoen. Vorige week al hebben de Vlaamse tv-zenders hun programmatie bekendgemaakt. Vanaf deze week kan je daar dus nu ook naar kijken. Zit er iets voor jou tussen, Stijn?
Ja, reken maar van yes. Ik ben een televisiekijker samen met een mooie wederhelft voor de buis. Ik kan dat meerdere dagen per week doen. En ja, wat ik heel fijn vind, is de ideale wereld. Ik ben daar fan van. Alleen te zeggen, ik jaag mijn assistenten wel vaak de kast op door te zeggen dat ik de humor ook zou kunnen schrijven, wat zij natuurlijk blasfemie vinden. Maar ik zie het zelf heel graag. En wat het nieuwe is dat het 4 keer per week in plaats van 2 keer per week op de buis komt. Dus ja, dat is echt wel fantastisch nieuws.
Goede vooruitzichten ten huize Stijn Baart. Dat is lineair kijken, waar je blijkbaar steeds nog voor te vinden bent. Klassieke tv, terwijl er natuurlijk nu ook veel meer online uitgesteld of op voorhand on-demand te bekijken is. Netflix, Disney Plus, ook iets voor jou?
Ja, zoals je zegt, ik ben een lineaire kijker, een beetje een gewoonte dier wat dat betreft. Nu, ik laat me tegelijk ook wel vertellen door communicatiewetenschappers dat idee van niks nog lineair, dat ook alweer een beetje voorbij gestreefd is. En het lijkt mij ook logisch. Hè? Dus vroeger zat je door het lineaire kijken, iedereen keek op hetzelfde moment naar dezelfde programma's, met meer collectieve beleving, wat er de zondagavond op tv was, was bij wijze van spreken de dag nadien op de werkvloer gespreksonderwerp of op school. Wij speelden als kind elke week de afgelopen aflevering van FC De Kampioenen na maandag op de speelplaats. En dat zorgde natuurlijk dat er een hype ontstond rond programma's. Hè. Dus als je zoals Netflix meteen alle afleveringen in één keer geeft, ja, dan is die hype natuurlijk snel gedaan. Terwijl, ja, als men bij Disney zegt 1 aflevering per week, dan hype je het programma natuurlijk wel een stukje meer en dan rek je in feite die hype.
En we zullen dan maar in het midden laten staan wie jij naspeelde van de Kampioenen op de speelplaats.
Ja, dat is voor een volgende keer.
En daarmee zit inderdaad de eerste De Zeven van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Stijn Baart.
Met plezier.
Fijne dag ook nog verder voor iedereen. Wij gaan al aan de slag voor De Zeven van morgen. Tot dan.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.